Vanmorgen wil ik proberen de draad weer op te nemen waar we gisteren de draad ongeveer kwijtraakten. Dat wil zeggen, wij volgden wel één draad, maar het was niet helemaal mijn draad. Dus ik ga weer terug naar Romeinen 10, want daar was ik eigenlijk. En toen kwam ik ineens terecht helemaal in Hebreeën 11. Dat was heel goed overigens, maar ik ga toch terug naar Romeinen 10. Waar gesproken werd over een ander volk. Daar gaat het me niet om. Een ander volk bleek deel te krijgen aan het koninkrijk. En wel in plaats van Israël. Hoewel het aan Israël beloofd werd, was er een ander volk, een wat merkwaardig volk. Een volk wat eigenlijk geen volk is in de traditionele betekenis van het woord. Het was een ander volk wat deze zegening ontving. En daarvoor heb ik u eerst gelezen Romeinen 10 vers 19, waar staat, eerst zegt Mozes, ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door degene die geen volk zijn. En toen zijn we via het woord jaloersheid terechtgekomen in Romeinen 11 en daarna ook in Hebreeën 11. Maar het ging mij erom dat hier staat, ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door degene die geen volk zijn. Toch een volk, anders werd het woord niet gebruikt, maar het is een volk in een andere zin. En dat is een aardige beschrijving van de gemeente. De verzamelde gelovigen in onze bedeling die immers geen volk vormen van nature, maar die een volk geworden zijn omdat ze alsnog een gemeenschappelijke afstamming hebben gekregen. Want in principe is het zo dat een volk gevormd wordt door mensen met een gemeenschappelijke afstamming, althans met een gemeenschappelijke erflater. Ze hebben een gemeenschappelijke erfenis. Dat is een volk. En naar menselijke normen is de gemeente geen volk, maar naar de goddelijke normen wel, omdat de gemeente bestaat uit hen die uit God geboren zijn. En daarom zijn ze toch een volk, maar in een andere zin. En dat is wat hier staat. Ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door degenen die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken, staat er. En ik heb gezegd, een verstandig volk, dat wordt geacht Israël te zijn, omdat het onderwijs heeft ontvangen. Onderwijs namelijk Torah heeft het. En de heidenen die de wet niet hebben, zegt dezezelfde Romeinenbrief, de heidenen die de wet niet hebben, wel die heidenen die de wet niet hebben, die worden geacht onverstandig en blind te zijn. En ook in het daaropvolgende vers, Romeinen 10 vers 20, wordt gesproken over een ander volk, al wordt het woord geloof ik niet gebruikt, maar er staat, Jesaja verstout zich en zegt, ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden aan degenen die naar mij niet vraagden. Het citaat is uit Jesaja 65, en dat is heel leuk, want ik zoek het toch even op. Het is uit Jesaja 65 vers 1, maar het volgende vers in Romeinen 10... vers 21 dus, is uit Romeinen 65 vers 2. En daar vinden we dus deze twee versen van Romeinen 5, Jesaja 65, ik zei het verkeerd geloof ik, maar u volgt het wel. Hè. Die twee versen uit Jesaja 65 vindt u dus in Romeinen 10 vers 20 en 21 aangehaald. En de een spreekt over de gemeente, want dat zegt Paulus hier in Romeinen 10. En de ander spreekt nog steeds heel gewoon over Israël. Beide dingen zijn dus waar. Beide dingen blijven naast elkaar bestaan. En er staat dan, Jesaja 65 vers 1, ik ben gevonden van hen of door hen die naar mij niet vraagden. Wel, Israël vroeg wel degelijk om de Messias. Zij vonden echter de Messias niet, omdat de Messias zoals die verscheen niet beantwoordde aan de idee die zij over de Messias hadden. Hij paste niet in hun profielschets, zeg ik altijd. Ze konden hem niet tussen krijgen en dus beliefden ze hem niet. Dat is net hetzelfde als de steen die de bouwlieden versmaad hebben, die toch tot een hoofd des hoeks werd. De bouwlieden konden de steen niet gebruiken, hij paste nergens in het bouwwerk. Nou, zo was het met de Messias, hij paste er niet in. Maar ze vroegen er wel naar, maar vonden hem niet. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Want wij heiden hebben niet gevraagd naar de Messias, maar hij kwam tot ons en wij vonden hem. Wij vroegen niet, maar wij vonden gewoon. Dat is de gedachte, zo ontstond de gemeente. Ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. En dan vers, dan datzelfde vers, tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, en daarom zoek ik het op, want het woord volk staat er in Romeinen 10 vers 20 niet bij. Dat stukje van het vers wordt namelijk niet aangehaald. Maar hier in Romeinen, of in Jesaja 65 staat het wel. Ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. Tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, ziet ik ben, ziet ik ben. Dat wil zeggen, eerst vroeger heeft de Heer zich aan Israël bekendgemaakt en zei, ik ben. Wie is u? Werd er gevraagd, wie is u? En hij zei, ik ben. Ik ben die ik ben. En later heeft de Heer zich bekendgemaakt aan een volk wat de Heer niet kende onder die naam. En heeft ook gezegd, ziet, ik ben. Ik beschouw het voor het gemak, maar als een verwijzing naar het Johannes-evangelie waar de Heer zegt, ik ben. Nogal wat. Maar ook, ik ben. Zie? En dat spreekt dus inderdaad over de roeping van de gemeente. Een ander volk. Het is niet hetzelfde als Israël. Het staat in zekere zin wel in dezelfde positie, want daarom draagt het ook dezelfde naam. Ik zei in zekere zin, want het is natuurlijk niet hetzelfde. Maar het komt voor een deel overeen en het wordt hier in Jesaja 65 al genoemd. En als we het Nieuwe Testament niet hadden, zouden wij uit Jesaja 65 niet weten over welk volk het hier gaat. Met andere woorden, hier staat wel zijn uitspraak in Jesaja 65 vers 1, maar het is een verborgenheid hier. Er wordt niet gezegd wat het is en het is in het hele Oude Testament ook niet te vinden. Wij weten het omdat het in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Hetzelfde geldt voor heel wat andere uitspraken. Waarna vers 2 van Jesaja 65 verder spreekt over de situatie van het volk dat dan wel naar hem vroeg en hem niet vond. Want daar staat, ik heb mijn handen uitgebreid de ganse dag tot een wederstrevig volk. Die wandelen op een weg die niet goed is naar hun eigen gedachten. Hun eigen profielschets, hun eigen gedachten. Ze hadden zelf een beeld ontwikkeld van de Messias, los van de schriften. Of eventueel gebaseerd op slechts een klein deel van de schriften. Denkt u maar aan de Emmausgangers. En daarom vonden ze niet degene die zij zochten. Er is nog een andere redenering die zegt, ze zochten gerechtvaardigd te worden, maar ze zochten de verkeerde manier. Zij zochten dat via de werken der wet, de werken der wet in plaats van via de wet des geloofs. Dat is Romeinen 10, maar daar gaat het nou niet om. Dan gaan we nou om de gedachte dat hier in Romeinen 10, vers 19 en 20, dus uitdrukkelijk gesproken wordt over een ander volk. Het komt trouwens ook overeen met de uitspraak uit die aangehaald wordt in 1 Korinthe 14. Namelijk dat door lieden van belachelijke lippen tot dit volk zou gesproken worden. Laat ik dat meteen maar even erbij opzoeken dan. Dat is in Jesaja 28. Vers 11. Daarom zal hij door belachelijke lippen, namelijk door een andere tong, tot dit volk spreken. En in 1 Korinthe 14 vers 21, waar het wordt aangehaald, wordt erbij gezegd, en ook al zo zullen ze mij niet horen. Dat is de korte samenvatting van wat hier verder in dit hoofdstuk geleerd wordt. De Heer zal door een andere tong en door belachelijke lippen tot dit volk spreken. Dat blijkt in de praktijk te betekenen dat God tot Israël zou spreken via een ander volk. Want een andere tong is een andere taal en dat is synoniem met een ander volk. Denk u maar aan volken, scharen, natiën en tongen. Want het belangrijkste wat een volk gemeenschappelijk heeft naar eventueel gemeenschappelijke erfenis is de taal. Al was het maar alleen dat die taal onderdeel uitmaakt van die erfenis. De moerstaal, daar hadden we het dus al over. En als door lieden van een andere tong gesproken wordt, dan betekent dat het gebeurt door een ander volk. En omdat het een onverstandig volk is, zoals we er straks gelezen hebben, zijn het dus belachelijke lippen. Niet omdat het zulke vreemd gevormde lippen zijn, maar eenvoudig omdat het zo belachelijk is wat uit die lippen komt. Het belachelijke ervan is namelijk bijvoorbeeld dat gesproken wordt over een Messias die niet in Jeruzalem, maar in de hemel op een troon zit. En over een koninkrijk wat niet uiterlijk gelaat heeft, maar wat verborgen is. En over een Kanaan, wat eigenlijk een beter Kanaan, een beter vaderland is, namelijk de hemel, enzovoort. Het zijn allemaal belachelijke dingen. En dat dat dan nog gegeven zou worden, niet aan het uitverkoren volk Israël, maar aan heidenen, dat is wel verschrikkelijk belachelijk. Zie? Precies dezelfde gedachtegang dus als die van Romeinen 10. Door belachelijke lippen of door een ander volk zou de Heer tot dit volk spreken. Maar, nou lees ik even wat anders. Hè. Dan lees ik even Daniël 2. Zomaar even, hè. Daniël 2. Daar gaat het om de komst van het koninkrijk. Daniël 2 hebben we die profetie over dat beeld van Nebukadnezar, waarin de diverse wereldrijken worden uitgebeeld die achterin volgens de revue zouden passeren. Maar uiteindelijk zouden al die rijken vermalen worden door de steen die zonder handen zou worden afgehouden en die de hele aarde, ik zei dat het koninkrijk zou zijn over de hele aarde van de week, die de hele aarde zou vullen. Ja, die steen is uiteraard Christus, zeggen wij. Dat klopt natuurlijk ook, maar daar zijn we er niet mee. Want dus wat staat er nou over? Er staat in vers 44 van Daniël 2, doch in de dagen van die koningen, dat slaat op de 10 koningen voorgesteld door de 10 van het beeld van Nebukadnezar, hè? Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken. Dat is dus het koninkrijk Gods, dan wel het koninkrijk der hemelen. En ook hier toch lees, want het gaat soms allemaal wat in wat heen en weer, hè. Maar nou ik hier toch lees, vertel ik jullie maar bij dat de term koninkrijk der hemelen, zoals gebruikt in het Matthäus-evangelie, kennelijk ontleend is aan dit vers. Maar dat de term koninkrijk Gods, zoals gebruikt in het daarnaast lopende Marcus-evangelie, kennelijk ook ontleend is aan dit vers. Dus officiële lering trouwens, hoor. Dus dat heb ik uit een boekje. Waar komt de term vandaan? Ik weet niet meer uit het hoofd welk boekje, maar ik heb het uit een boekje. Hè? Dus officiële lering, namelijk dat koninkrijk der hemel is een term uit Daniël 2 vers 44. Koninkrijk Gods is eveneens een term uit Daniël 2 vers 44. Want in de dagen van die 10 koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken. Het koninkrijk komt dus van God, oftewel het komt van de hemel. En daarom zijn beide termen zo synoniem. Je schrijft ze verschillend, maar ze zijn notabene ontleend aan dezelfde uitdrukking in Daniël 2 vers 44. Dus dan ziet u hoeveel overeenkomst daarin is. Nou, in die dagen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden. En als dat koninkrijk de hele aarde vult zoals hier staat, dan betekent het dat het koninkrijk van deze God des hemels hetzelfde is als het koninkrijk van de zoon van David. Want als het koninkrijk van deze God des hemels de hele aarde vult, dan is er voor een koninkrijk van de zoon van David daarnaast helemaal geen plaats. En vandaar dan ook dat die zoon van David ook de zoon van God is. Nog steeds 2 Samuel 7, het is zo simpel als wat. Nou gaan we weer hoor. Een koninkrijk dat in de hemelheid zal verstoord worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Welk ander volk? Hoezo ander volk? Bestaat er dan een ander volk? Ja, natuurlijk wel. Want de heer zei, ik ben gevonden door degene die naar mij niet vragen. Een ander volk zal de lieden door een ander volk tot jaloersheid verwekken. Door andere tongen enzovoort. De gemeente is een ander volk. Dus. En dit vers bewijst dus dat het koninkrijk niet hetzelfde is als de gemeente, laat ik het goed zeggen. Dit vers bewijst dus dat niet het koninkrijk niks anders is dan de gemeente. Integendeel, hier wordt uitdrukkelijk geleerd dat het koninkrijk, dus ook het koningschap over de aarde, een koninkrijk wat de hele aarde zal vullen, zal gegeven worden niet aan een ander volk, maar aan Israël uiteraard. Dat is ook de reden waarom het tegen Daniël gezegd wordt. Daniël is die man, dat weet je misschien uit het eerste hoofdstuk, die behoren tot het huis van David, behoren tot de prinsen uit het huis van Juda, hij behoren dus eigenlijk tot de koninklijke familie. Via de een of andere lijn zal hij wel misschien aanspraak hebben kunnen maken op de troon, al zullen er nog veel meer geweest zijn die dat konden. En deze Daniël wordt weggevoerd in ballingschap, maar het was een godvrezend man. En hij krijgt dan ook medeheerschappij in het Babylonische en later in het Medo-Persische Rijk. En de man vroeg zich af, hoe moet het nou verder, want het koninkrijk was niet aan de Babylonische. Is ook niet aan de Mede-Persen gegeven, maar het was gegeven aan Israël, aan Juda, aan het huis van David enzovoorts. En hij zelf was wel betrokken bij het koningschap, maar hij wist heel goed dat dat niet de vervulling van de profetie kon zijn. En de Heer openbaart zich aan Daniël en zegt: Daniël, maak je geen zorgen, want je leeft hier nou onder het Babylonische Rijk, maar hierna komt nog het Medo-Persische Rijk, dan komt er nog het Griekse Rijk, en dan komt er nog het een en ander waar ik niet op inga, want het wordt even te ingewikkeld zo. Maar in ieder geval, er passeren er nogal wat de revue, en uiteindelijk krijgen we dan nog die 10 koningen van die zogenaamde 10 statenbond, zal ik dan maar zeggen. Maar in de dagen van die koningen zal er van alles gebeuren, maar in de dagen van die koningen zal het koninkrijk weer gegeven worden aan Israël. Het zal aan geen ander volk overgelaten worden. Want, en dan citeer ik meteen een andere tekst uit Lucas, ik meen Lucas 21, want oorspronkelijk was het koninkrijk gegeven aan Israël. Van Israël werd het weggenomen op grond van ongeloof. Maar dan heb ik het gewoon over het Davidische koninkrijk natuurlijk. Hè? Niet het van de Messias, maar dat van het huis van David wel natuurlijk. Maar het werd van hen weggenomen op grond van ongeloof. En aan de heidenen gegeven. En sindsdien is er sprake van tijden der heidenen. Want deze tijden waarin de heidenen zouden regeren in plaats van Israël. Deze tijden worden niet alleen genoemd, maar zelfs gemeten. Eveneens allemaal in de profetie van Daniël. En de term tijden der heidenen is dus eigenlijk ontleend aan de waarheden van, zoals die in het boek Daniël, naar voren gebracht worden. Maar wat staat er nou in Lucas 21 vers 24? Daar staat, in de tweede helft van het vers, en Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Niet totdat er geen Jeruzalem meer bestaat. Niet totdat er een einde komt aan de hele oude schepping en het dus zo'n Jeruzalem niet meer is. Maar totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Wanneer zijn de tijden der heidenen vervuld? Ik zeg dan niet als Jeruzalem niet meer vertreden wordt door de heidenen. Want daar kwamen we juist vandaan. Hè? Wanneer zijn de tijden der heidenen vervuld? Als het koninkrijk weer wordt gegeven aan geen ander volk, maar dus aan niet de gemeente, maar aan Israël, want de gemeente is wel een ander volk. Dus verwachten wij voor de toekomst een moment waarop de zoon van David, die de zoon van God is, zijn koninkrijk zal oprichten vanuit de hemel en vanuit God, maar op aarde in Jeruzalem. En dan zal er eind gemaakt worden aan de vertreding van de stad. Ik heb last van Baal-Zebub. We gaan er vliegen hier. Ik stuur de vliegen op me af, maar vooruit. Niet schieten alsjeblieft, hè. Nou, hoe dat ook zij, hier staat dus duidelijk dat er een tijd komt waarin ook Jeruzalem niet meer vertreden zal worden. Dat moet dan de tijd zijn waarin het koninkrijk dan weer gegeven wordt aan Israël. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Niet aan een ander volk, maar inderdaad aan het Joodse volk in ieder geval. Maar beter is natuurlijk te zeggen dat het gegeven wordt aan Israël. Een duidelijke uitspraak. Maar nu ga ik nog even verder, want dan ga ik weer even naar het Nieuwe Testament. Want Psalm 2 en Psalm 110 hebben we al aangehaald. Die breng ik u dus even in herinnering. Psalm 2, daar zegt God tot zijn aangestelde zoon en koning. Hij zegt, eis van mij en ik zal u geven. Maar er wordt nog niet geëist, dus er wordt ook nog niet gegeven. En toen kwamen we even in Psalm 110, dat zijn zo de psalmen die je daarvoor aanhaalt. Psalm 110, waarin de vader zei tot zijn aangestelde koning: en zolang je nog niet eist, ga je hier maar even zitten. Dat klinkt misschien wat oneerbiedig, maar zo zeker niet bedoeld. Maar er staat: zit aan mijn rechterhand. David zegt: de Heer heeft gezegd tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. En dat het de Messias was, dat wist elke Jood, hè. Zit aan mijn rechterhand, totdat. Het is een tijdelijke aangelegenheid. Als dus in het Nieuwe Testament, in, als je het mij vraagt, alle brieven, maar misschien dat er één is waar niet in staat. Maar als in het Nieuwe Testament in al die brieven gesproken wordt over de positie van Christus zittend aan de rechterhand Gods, dan spreekt dat over onze bedeling, dat is duidelijk. Het is het onderwerp van alle brieven, er wordt op verschillende manieren over gesproken, maar het is het onderwerp van alle brieven en van de Hebreeënbrief in het bijzonder natuurlijk, maar het is het onderwerp van alle brieven, maar er moet vaststaan dat dat niet het eind is van het verhaal, want er stond in Psalm 110, zit aan mijn rechterhand, niet tot in eeuwigheid, maar zit aan mijn rechterhand totdat. Er staat weliswaar, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Maar er staat niet, zit in de eeuwigheid. Er staat, zit aan mijn rechterhand totdat. Want er gaat nog wat gebeuren in de toekomst. Wat dan? Wel, totdat ik uw vijanden zal geven tot de voetbank uw voeten. Oftewel, totdat de Heer zal eisen en hij inderdaad de heidenen zal krijgen tot zijn bezitting. Daar wacht het op. En dat is de tegenwoordige positie van Christus, die we dan ook inderdaad in het Nieuwe Testament tegenkomen. En ik zou daarvoor moeten lezen, in ieder geval Handelingen 3. Want daar staat dat ook. In Handelingen 1 waren we al, en daar lazen wij de vraag: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? En we hebben gezien dat het antwoord wat ontwijkend gegeven werd, de Heer zei, nou, je zult kracht ontvangen, je zult de Heilige Geest ontvangen, zult mijn getuige zijn, maar of dat nou de oprichting van het koninkrijk was of niet, wordt er niet bij gezegd. Dus het is een ontwijkend antwoord. Want dat kracht ontvangen van de geest die over u komen zal en het getuige zijn in Jeruzalem en Judea en Samaria tot de uiterste der aarde, dat zou kunnen zijn de oprichting van het koninkrijk. Maar waarom zegt de Heer dat niet? En daar moet je over vallen. Dat zou het kunnen zijn, maar waarom zegt hij niet gewoon ja? Zult gij in deze tijd uw koninkrijk oprichten? Hij zegt niet ja, maar hij beschrijft wel dingen die horen bij de oprichting van het koninkrijk. En dat betekent dat het antwoord is eigenlijk nee. Daar komt het op neer. En dat het antwoord is, blijkt, want hier wist Petrus het niet, maar een poosje later wist Petrus er toch nog iets aan toe te voegen. Of hij toen al wist hoe het helemaal precies zat, dat waag ik te betwijfelen. Maar wat hij erover zegt is in ieder geval correct, en dat vinden we in Handelingen 3, waar Petrus weer eens een keer een preek hield, net als in Handelingen 2. En dan eindigt die preek net als de eerste, namelijk met bekeert u. Dat is in vers 19 van Handelingen 3. Betert u dan, hoe moet je jezelf verbeteren? Door je te bekeren, dat staat er dus achter, heel goed. Ja, betert u dan, namelijk bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Aardig is dat, hè? Want je gaat zomaar het koninkrijk niet binnen met je zonden, want uit het koninkrijk worden juist de ergernissen en ongerechtigheden verwijderd. Want dat was Matthäus 13, die we in hoofdtempo hadden besproken. Gisteren, weet u nog? Wel 3 keer, geloof ik. Maar goed. Dus beter u dan een bekeertje. Op dat punt 1, uw zonden mogen uitgewist worden. En denk nou nog eens eventjes aan deze toespraak van Petrus. Deze toespraak van Petrus begon in vers 12. Het was een verbazend korte toespraak overigens. En die begint met, niet met gemeente, zo begon hij niet. Hij begon met, gij Israëlitische mannen. Dat is niet hetzelfde als de gemeente. Gij Israëlitische mannen. Wat verwondert gij u over dit of wat ziet gij zo sterk op ons alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze kreupele man hadden doen wandelen? De God Abrahams en Isaacs en Jacobs, kortom, de God van onze vaderen, dus hij spreekt niet tot heidenen, ook niet tot de gemeente, maar tot Israëlitische mannen, de God van onze vaderen heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt. Dat had hij nooit tot de gemeente kunnen zeggen, want dat heeft de gemeente niet gedaan. Dat kon ook niet, dat bestond er niet eens. En als hij wel bestond, zou de gemeente dat in elk geval niet gedaan hebben. Nee, dat is per definitie onmogelijk. Dus het wordt gewoon tot Israël gezegd. Welke gij overgeleverd hebt en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus als je oordeelde dat men hem zouden loslaten. Dat is een heel letterlijke aangelegenheid. En tot deze mensen zegt hij, betert u dan en bekeert u opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Wiens zonden? Die van die Israëlitische mannen uiteraard. Die van het volk dat hij Messias overgeleverd had en verloochend. Dus, betert u dan en bekeert u opdat uw zonden mogen uitgewist worden. En daarna gaan de vertalers nogal vreemd de mist in. Overigens tamelijk begrijpelijk ook wel, dat ze het doen. Maar helaas, er staat er namelijk verder, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. Dus mocht u dat nog niet veranderd hebben, want de meesten van u hebben dat al gedaan, zo te zien, dan kunt u dat nu doen. Er staat dus opdat tijden der verkoeling, niet wanneer, maar opdat de, staat er geloof ik niet, maar dat maakt niet zoveel uit. Dus opdat tijden der verkoeling zullen komen, niet zullen gekomen zijn, maar zullen komen van het aangezicht des Heren. Tijden der verkoeling is een term die ontleend is aan het Oude Testament, die spreekt over de aanbreken van het koninkrijk. Waar de hittige toorn van God afneemt en dus tijden der verkoeling komen. Tijden der verkwikking wordt het ook wel vertaald. Dan heeft het heeft namelijk ook inzicht van dat er nieuw leven komt. Maar betert u dan en bekeert u opdat uw zonden mogen uitgewist worden, opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. En hij zenden zal, niet gezonden zal hebben, en hij zenden zal Christus Jezus. Niet Jezus Christus, maar Christus Jezus. Vanzelfsprekend bijna, want de volgorde is uiteraard andersom. Want Christus, de term Christus spreekt in de allereerste plaats over de hemelse positie van de Messias. En de term Jezus spreekt over zijn aardse positie uiteraard, zijn mensheid. En in die volgorde komen deze dingen natuurlijk ook tot stand. De Christus zal verschijnen uit de hemel en zal blijken te zijn Jezus. En dat is de volgorde dus, Christus Jezus. Dus, en hij zenden zal Jezus, of en hij zenden zal Christus Jezus, die u tevoren gesteld is. Gepredikt staat er, dat is in de praktijk hetzelfde, maar het gaat erom dat hem deze Christus Jezus is voorgehouden. Nou, daar hebben we het hele vers even nauwkeurig doorgenomen. Er staat dus, betert u dan en bekeert u, waarom, wat is het doel daarvan? Wel, opdat als gevolg van die bekering, opdat als gevolg van de bekering van Israël de zonden van Israël mogen worden uitgewist, en opdat als gevolg van de bekering van Israël tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. Kortom, dan begint het inderdaad over het Messiaanse Rijk, dat immers aan geen ander volk zal worden overgelaten. Want dan verschijnt namelijk Christus Jezus, die hen tevoren in het verleden al voorgehouden is. Want als er staat die u tevoren gepredikt is, dan duidt dat mijns inziens niet op de preek die Peter zojuist gehouden heeft. Ook niet op die van Handelingen 2, maar het duidt op de geschiedenis zoals we die vermeld vinden in de evangeliën. Namelijk, de Heere Jezus is hen voorgehouden, hij is hen voorgesteld. Zoals Johannes de Doper zegt, zie het Lam Gods, dat de zonde de wereld wegneemt, daar heb je hem. Dat is hem. Dat is degene waarvan de profeten gesproken hebben, enzovoorts. En die was hen tevoren voorgehouden, tevoren gepredikt, zo u wilt. Maar de hemel moet hem ontvangen, vers 21. Daar komt hij weer. Het verhaal nog een keer. Welke de hemel moet ontvangen, dat wil zeggen de hemel ontvangt hem. Ik hoop dat u lezen kunt, hè. Er staat niet dat hij de hemel ontvangt, maar er staat dat de hemel hem ontvangt. De hemel heeft de deur opengezet. En toen stond er een poort wijd open. En daardoor ging de Heer naar binnen. Oftewel, het voorhangsel was verscheurd, de hemel is niet open, het leven in het licht is dan ons eeuwig lot, zei een lied uit het een of andere, de bundel, hè? Uit de zwarte bundel is dat, hè, broeders? Uit de zwarte bundel, ja, zo is dat. Hij is niet meer zwart, hè, geloof ik, hè? Ze hebben de kleur veranderd, hè? Hij is niet meer zwart, hè? Is hij nu rood? Oh, nou ja, laat maar. Uit het rode boekje dus. Goed. De hemel moet hem ontvangen. De hemel heeft zich geopend en hem in zich opgenomen. De hemel moet hem ontvangen voor altijd. Nou, je zou ja kunnen zeggen, maar het staat hier niet. En daar gaat het natuurlijk om. Er staat tot de tijden der wederoprichting alle dingen van de zin. Zult gij in deze tijd uw koninkrijk wederoprichten aan Israël, was de vraag in 1 vers 6. Zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël wederoprichten? En Peter zegt hier twee hoofdstukken verder. De hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen die God gesproken heeft door de mond al zijn de heilige profeten van alle eeuw. Wanneer wordt dus het koninkrijk aan Israël wederopgericht? bij de wederkomst van Christus. Waarna de volgende vraag is, wanneer komt Christus dan weder? Hoezo? Naar aanleiding waarvan? En dan is het antwoord, bij de bekering van Israël. Dat staat er toch? Hier staat uitdrukkelijk dat deze de boodschap gepredikt wordt aan Israël, opdat Israël, opdat deze levende Israëlitische mannen zich zouden wenden tot de Heer, zich tot hem zouden bekeren, dus zijn naam zouden aanroepen, opdat punt 1 hun zonde zouden worden uitgewist, omdat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid, en wel gelukzalig is het man die zonde bedekt zijn, en dat soort dingen meer. Maar dat kent u allemaal al. Maar het gevolg zou ook zijn dat dit wedergeboren, dit bekeerde Israël moet ik eigenlijk zeggen, dat dit bekeerde Israël de Heer in haar midden zou ontvangen. Want als Israël de naam des Heren aanroept, zal die Heer ook inderdaad verschijnen. Nou, dat is ook wat wij inderdaad in de Oud-Testamentische profetieën leren. En dat blijkt een letterlijke vervulling te hebben. De prediking aan Israël als volk heeft tot doel de bekering van Israël als volk. Maar de bekering van Israël als volk leidt tot de verschijning, de wederkomst van Christus, opdat hij bij die gelegenheid en niet eerder zijn koninkrijk aan Israël zal wederoprichten. Of het koninkrijk bedoel ik, aan Israël zal wederoprichten. Zijn koninkrijk wordt dan aan Israël opgericht. Het koninkrijk van David namelijk wordt aan Israël wederopgericht. En die wederoprichting die zal plaatsvinden als dit volk bekeerd is. En het is uiteraard in de toekomst. In elk geval is het zo dat dit vers leert dat in deze dagen van handelingen, deze dagen waarin Petrus predikt, dit koninkrijk aan Israël niet was opgericht. Wat je er ook onder verstaat, het was er nog niet. En dus komt het in de toekomst. De hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting van, let even op, de tijden der wederoprichting van alle dingen die God gesproken heeft, door de mond van al zijn heilige profeten, van alle eeuw. Dat woord alle mag ik geen nadruk op leggen, want dat is gaan gedrukt, het hoort er niet te staan. Maar de strekking ervan is duidelijk. Al wat God gesproken heeft, zal pas tot stand komen in de toekomst. Al die beloften die gedaan zijn, worden vervuld bij de wederkomst. Niet een deel is al vervuld. Zo van bij de terugkeer uit ballingschap is een deel al vervuld. Er blijft alleen nog een deel over, eventueel voor de toekomst. Nee, in tegendeel staat al deze dingen van wat al de profeten gesproken hebben, zal vervuld worden in de toekomst. De profetieën die spreken over de komst van een hoorn, zijn niet vervuld in de figuur van Antiochus Epiphanes. Het mag dan op lijken, we zouden het misschien kunnen bewijzen. Dit vers zegt dat het niet waar is, want al wat God gesproken heeft, zal vervuld worden in de toekomst. In de dagen waarin het evangelie van het koninkrijk gepredikt zal worden aan Israël, en waarbij dat zou leiden tot de bekering van Israël. En tot nog toe heeft het geleid tot precies het tegenovergestelde. Het heeft geleid niet tot de bekering van Israël, de verzameling van Israël, maar het heeft geleid tot de verstrooiing van Israël en tot ongeloof. Het heeft niet geleid totdat het volk Ami zou worden, het heeft geleid dat het volk, totdat het volk Lo-Ami werd en Lo-Ruhama, niet mijn volk, zegt God, en niet ontfermd. Dus komt er een tijd dat datzelfde volk alsnog ontfermd zal worden en alsnog Ami zal worden. Dat diezelfde woorden uit Hosea die ik nu citeer ook een toepassing hebben op de gemeente, dat weet ik wel. Want er staat natuurlijk in Romeinen, en als u wilt staat het ook in Petrus natuurlijk. Maar het doet niks af aan de oorspronkelijke letterlijke betekenis, waarnaar hier per slotverrekening verwezen wordt. Want al deze dingen die God gesproken heeft, zullen vervuld worden pas in de toekomst. Nou, dat is waarnaar hier verwezen wordt. De waarheid met betrekking tot onze bedeling is dus in de eerste plaats deze, dat Christus, de beloofde Messias van het Israëlitische, Davidische, Messiaanse Koninkrijk, Gods dan wel Koninkrijk der Hemelen, wel dat die Christus, die gezalde, inmiddels gezeten is aan de rechterhand Gods. En eerlijk gezegd, die positie houdt hij in principe altijd. Maar niettemin is er sprake van een totdat, niet in de zin van dat aan die positie van Christus een einde komt, maar wel in de zin van dat die positie verder uitgebreid wordt, vanuit de hemel naar de aarde. En dat is het hele verhaal. Hij zit op een troon in de hemel, maar in de toekomst zal hij alsnog zitten op een troon op aarde. En dat dat een logische volgorde is, lijkt me ook wel duidelijk. Ik moet er trouwens meteen bij vertellen dat de apostel Petrus, nog een van de andere apostelen, geweten heeft op dit moment van Handelingen 1, 2 en 3, hoe lang die periode zou duren. Maar het moet in ieder geval duidelijk zijn op grond van Psalm 69 is het geloof ik, Psalm 68 of daar in de buurt, moet het duidelijk zijn, en ook op grond van Deuteronomium 30, dat is duidelijk, dat de Messias inderdaad ten hemel zou varen. Want dat staat er. Opgevaren zijn er naar de hoogte enzovoort. Dat, die uitspraken bedoel ik, ik ga ze nou niet opzoeken. Maar in het Oude Testament wordt wel degelijk gesproken over de hemelvaart van Christus. Daarna wordt natuurlijk ook gesproken over zijn koninkrijk op aarde. De vraag is alleen hoe lang dat zou duren. En dat zou misschien één dag geweest kunnen zijn. Nee, het zou binnen één dag gekund hebben. Maar ik mag het eigenlijk zo moeilijk niet maken vanmorgen. Want het gebeurde ook binnen één dag. Maar het bleek niet de vervulling van de profetie te zijn, daar gaat het maar om. En toch, wat had het ermee te maken? Want op de dag van de opstanding van Christus voer hij ten hemel. En op de avond van diezelfde dag, of later op diezelfde dag, was hij alsnog op aarde en vertoonde hij zich aan nogal wat mensen. Waarmee maar gezegd is dat bij die gelegenheid het dus mogelijk was dat Israël tot bekering kwam. Ze hadden nooit kunnen zeggen, dat kan nog niet, want eerst zou die Messias nog ten hemel moeten varen. En pas later, bijvoorbeeld, laten we zeggen 2000 jaar later of zo, zou hij pas weer komen. Dus het is nog de tijd van het koninkrijk helemaal niet. Dan zouden de apostelen gezegd kunnen hebben, denk erom, dat is al gebeurd. Hij is naar de hemel gevaren en is weer teruggekomen. Ze hebben er nooit van gehoord. Hij voer op de dag van de opstanding ten hemel. Dat zei hij ook. Hij zei, raak me niet aan, ik moet eerst nog even weg. En later op die dag liet hij zich wel degelijk aanraken. En dus was hij eerst weg geweest naar de hemel. Dat zei hij toch. Ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Enzovoort. En later op de dag, leg je vinger maar hier in de hand in mijn zij. En dat soort dingen. Hij was dus ten hemel gevaren. Precies zoals we moesten verwachten. Dat later op veel uitdrukkelijker wijze demonstratief gebeurt op de zogenaamde hemelvaartsdag, dat is inderdaad waar, maar vergis u nou niet, die zogenaamde hemelvaartsdag, dat wordt terecht zo genoemd hoor, maar die hemelvaartsdag is niet zozeer het moment waarop de Heer de hemel binnenging in triomf als de overwinnaar en de Vader ontmoette, want het was al lang gebeurd, op de dag van zijn opstanding, uiteraard. Maar wat er bij Hemelvaartsdag gedemonstreerd werd, is dat deze Jezus van Nazareth, ook bekend als de zoon van Adam, de zoon des mensen dus, ten hemel voer en sindsdien gezeten is in de hemel aan de rechterhand Gods. Een mens op de troon in de hemel, dat is de gedachte. Dat zouden we anders niet geweten of niet gezien hebben, maar het wordt bij die gelegenheid gedemonstreerd. Dat een mens zichtbaar ten hemel voert. Waar heb dat nou voor nodig, zeggen wij dan? Nou, dat was dus helemaal niet nodig, dat het zo gebeurde. Maar het gebeurde zo ter demonstratie, om te laten zien dat inderdaad Jezus niet hier op aarde is, maar inderdaad ten hemel voert, zelfs lichamelijk en zelfs met een menselijke gedaante gezeten is in de hemel en daar een positie heeft ontvangen. En wat doet hij dan? Wat moet nou een mens in de hemel? Nou, eigenlijk niks. Ja, hoge priester wezen, ja. Dat wil zeggen, dienst draaien, dienst doen, ten behoeve van de mensheid. Ten behoeve van al die andere mensen. Dat is wat Hebreeën 5 vers 1 zegt, hè. De hoge priester wordt genomen uit de mens en gesteld bij God in de zaken die daar voor de mens te doen zijn. Maar want in principe hoort hij daar niet. Dat hij daar toch is, dat is omdat hij God is. Maar deze mens die in de hemel op de troon zit, zal uiteraard ook als mens op aarde, als de zoon van David, op de troon van David zitten in de toekomst. Maar als wij nou zelf de volgorde moesten bepalen waarin dat zou gebeuren, dan kozen we toch deze volgorde. Als een machthebber meerdere tronen ontvangt, hè? Wel, hij kan niet allemaal tegelijk gekroond worden, dus eerst de een dan de ander. En we kiezen de volgorde. Is de volgorde in dit geval toch eerst de hemel en dan op aarde? En sinds 2000 jaar roept men dat om het hardst. U wil geschieden. Gelijk in de hemel, want daar zou het beginnen uiteraard, alzo ook op de aarde. En in hetzelfde verband zegt men, uw koninkrijk komen, want gekomen is het nog niet. Nee, wij zijn er naartoe gegaan. Wij zijn getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Maar het koninkrijk is niet tot ons gekomen. Het koninkrijk zou tot ons, tot Israël en daarna tot de heidenen komen. Maar het kwam niet, want men bliefde het niet. Toen zei de Heer, nou dan hou ik mijn koninkrijk hier. Komen jullie dan, diegene die dus wel wilde, komen jullie dan maar naar mij. Daar heb je de hele roeping van de gemeente. Wat heet gemeente? Dat woord betekent immers uitgeroepenen. He? Nou inderdaad, wij werden geroepen uit deze tegenwoordige eeuw. Of dat dit koninkrijk van de macht der duisternis, zal ik maar zeggen. En we werden gebracht naar zijn heerlijk koninkrijk. We zijn overgeplaatst uit de dood in het leven. We zijn overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijn liefde. Het koninkrijk kwam niet. Maar wij gingen er naartoe. En dus blijft nog steeds het gebed, uw koninkrijk komen. U mag het voor mij best bidden, maar het komt vandaag toch niet. Morgen ook niet. Daarna weet ik het niet zo zeker meer. Hè? Maar het maakt mij ook niet. Nee, ik wil er gewoon geen discussie verder over hebben. Maar het is een gebed in ieder geval wat in onze dagen niet actueel is. Wat erin staat, wat deze dingen betreft, is natuurlijk wel waar. Maar er staan nog een paar dingen meer in. Het moet duidelijk zijn dat het zogenaamde Onze Vader een gebed is wat verband houdt met de prediking van het evangelie van het koninkrijk en de openbaring van het koninkrijk Gods op aarde. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel. Dat is maar de vraag of in de hemel Gods wil geschiet, al zo ook op de aarde. Maar als in de hemel Gods wil niet geschiet, zal het op aarde ook niet gebeuren volgens dit vers. We eerst in de hemel, maar wij leren uit Efeze 1, en dan ga ik er weer even met hele grote stappen doorheen. Wij leren in Efeze 1 dat het Gods doel is en dat het de verborgenheid van Gods wil is om aanvankelijk eerst in de hemel en daarna ook in de aarde, op de aarde zijn koninkrijk te bevestigen. Namelijk om alle dingen tot één te vergaderen. Twee dingen namelijk, wat in de hemel is en wat op de aarde is. Het zijn twee dingen en het klopt, want het gaat om de verborgenheid van zijn wil. En de meesten van u weten dat dat betrekking heeft. Inderdaad, op twee bedelingen. Waarbij in onze tegenwoordige bedeling de hemelse dingen geregeld worden, waartoe wij inderdaad dan behoren. En waarbij in een volgende bedeling de aardse dingen geregeld worden. En dat daarbij behoort uiteraard Israël en de volkeren en Jeruzalem en hoe dat allemaal maar heten mag. Dat is de komst van het koninkrijk naar de aarde. En het gebed is dus terecht, u wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Maar als je het precies leest, dan betekent het dat het gebed eigenlijk pas gebeden kan worden nadat in de hemel orde op zaken gesteld is. En tot vandaag is dat niet gebeurd, want als er in de hemel orde op zaken gesteld zou zijn, zouden wij daar zijn. Ook lichamelijk bedoel ik. Want we zijn nou nog buitenslands. Hè? Wij moeten daar nog naartoe. En bovendien, in de hemel loopt nogal wat rond. Of het vliegt rond, dat wil ik afwezen. Of het dwarrelt, hè. Maar in ieder geval, er is nogal wat er nog uit moet, wat daar niet hoort. Want ook in de hemel geschiet Gods wil niet volkomen. Nog steeds niet. Dat komt wel, maar dat is pas ter gelegenheid van het einde van onze tegenwoordige bedeling rond de uitwerping van Satan en zijn engelen uit de hemel en de intrede en de opname van de gemeente, de intrede van de gemeente in de hemel. Pas dan is het in de hemel geregeld en daarna bidt men volkomen letterlijk uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En dat betekent dat op de aarde ook nog die Satan en die vorst de duisternis, of hoe die ze allemaal heten mogen, hè, verwijderd moeten worden enzovoorts. Opdat volmaakt Gods wil gedaan zou worden, ook op aarde. Dat is de normale volgorde. En aangezien men in die dagen als gelovige geen brood kan kopen, bidt men dan ook. Geef ons heden, niet morgen, ons dagelijks brood. Geef ons heden, ons brood voor vandaag zelfs. Want als je die kopen kunt, zal iemand het je moeten geven. He? Nou, enzovoort. Maar goed, ik ga er nou niet verder op in. Maar dat handelt dus duidelijk over een andere omstandigheid dan waarin wij ons bevinden. Wel, hoe dat ook zij, in Handelingen 3 wordt dus gezegd dat het koninkrijk pas in de toekomst zal komen. Na de bekering van dit letterlijke Israël, ditzelfde Israël wat de Messias verworpen heeft. Dat kun je niet op de gemeente toepassen, want de gemeente heeft de Messias niet verworpen. De gemeente dankt zijn bestaan juist aan het aanvaarden van de Messias. Dus gebeuren deze dingen in de toekomst. In dat verband zou ik ook moeten lezen natuurlijk Handelingen 15. Handelingen 15. Waar de discipelen bijeen waren. Daar vindt u de eerste broedervergadering. Nou ja, als ik bij een Rooms-Katholiek gezelschap was, dan had ik gezegd concilie. Maar het verschil is in de praktijk niet zo groot. Nou goed. Maar daar hebben ze wat, oneenigheid mag ik niet zeggen, maar in ieder geval wat verschil van inzicht over de aard van de gemeente. En als men de aard van de gemeente niet kent, weet men zeker niet hoe de gemeenteleden zich hebben te gedragen. Dus gaat de discussie vervolgens over de vraag, wat is de gemeente eigenlijk voor een ding? Want over het gedrag van de gemeente en over de christelijke ethiek kan men het niet eens worden, om de eenvoudige reden dat men niet weet wat de gemeente voor een ding is. En dan zal iemand het zeggen, Jacobus zal het zeggen namelijk. Dat is een aardige figuur, deze Jacobus, in vers 13. Want Jacobus was namelijk niet één, deze Jacobus althans, was namelijk niet één van de 12 discipelen, maar het was de broer van de Heer Jezus, de oudste zoon, de oudste natuurlijke zoon van Jozef en Maria. Wij zeggen dat dus, het was de oudste halfbroer van de Heer Jezus. Als ik dat op het concilie zou zeggen, krijg ik problemen. Want die geloven dat niet, nee. Die geloven niet dat Maria nog andere kinderen gekregen heeft om een of andere reden. Nou goed, daar zullen we niet op ingaan. Maar er staat er dan, nadat deze zwegen, antwoordde Jacobus zeggende, want er waren een heleboel die gesproken hadden, waaronder Petrus. Petrus die hier op dit moment in ieder geval wist dat hij niet onder de wet diende te leven. Maar nadat allen uitgepraat waren, stond Jacobus op, de broer van de Heer Jezus, en in die zin eigenlijk naar menselijke of Joodse normen de erfgenaam van de troon van David. De erfgenaam van het koninkrijk eigenlijk. En die staat op en die zegt hoe het zit met het koninkrijk. En hij komt weten, hij was de eerste die erin betrokken was. En hij zegt, Simeon, dat is Petrus dus, Simeon heeft verhaald hoe God eerst, dus er kwam nog wat daarna, toch? Hoe God eerst de heidenen, wat komt er dus daarna? De Israëlieten natuurlijk, dat is makkelijk, hè? Hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen. Een volk wat dus geen volk was. Een volk aan te nemen voor zijn naam. Sommige Bijbels hebben daar een drukfout, een zetfout, dan wel een vergissing. Maar er staat dus niet door zijn naam, maar voor zijn naam. Het was wel door zijn naam, maar het staat hier niet. Zo is het eigenlijk, hè? Dus God heeft eerst de heidenen bezocht om uit die heidenen een volk aan te nemen voor zijn naam. Waaruit volgt dat uiteraard pas later Israël als volk weer zal worden aangenomen eveneens voor zijn naam. Maar dat is een ander volk. Want als de gemeente een ander volk is, dan is Israël dus een ander volk dan de gemeente. Dat begrijpt u toch, hè? Goed, er zijn dus twee. Nou, eerst heeft God de heidenen bezocht om uit hem, niet om een begin te maken met het aannemen van een volk voor zijn naam, waaraan later Israëlieten misschien nog worden toegevoegd. Nee, dat zijn twee verschillende dingen. Hij zoekt een volk uit de heidenen voor zijn naam, een compleet volk, een ander volk dus. En dan zegt Jacobus notabene, en hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, zodat het een waarheid is die wel degelijk ook in het Oude Testament gevonden kan worden, als men zoekt, want het is erin verborgen. Hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is, na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel van David. Dat betekent dus in elk geval dat God eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam verzamelt. En als dat gebeurd is, dan zal de Heer wederkeren, dat is de wederkomst van Christus, na deze zal ik wederkeren. Er vindt de wederkomst plaats en bij die gelegenheid, bij die wederkomst, zal de Heer wederopbouwen. Niet opbouwen, maar zelfs wederopbouwen. Dat wil zeggen, het gaat om dezelfde troon, namelijk de tabernakel van David. Wederopbouwen de tabernakel van David. Niet iets anders, niet een tempel in plaats van die tabernakel of vervallen hut van David. Nee, het is gewoon datzelfde Davidische huis wat weer hersteld wordt. En de Heer kan dat doen omdat hij zelf de bouwer daarvan is. Want vergis u niet, bouwen, of een bouwer, laat ik het eenvoudig houden, een bouwer is een zoon. Niet in Duitsland natuurlijk, maar, want dat is een boer. Hè? Maar een bouwer met OU, een bouwer is een zoon in het Hebreeuws. Dat is precies hetzelfde woord namelijk. Dus de zoon van het huis van David zal het huis van David bouwen. Uiteraard letterlijk, want daar staat het toch. Eerst is er de roeping van de gemeente, daarna is er weder opbouwen. Niet alleen maar opbouwen en anders, nee, maar het is het bouwen van wat er ooit was. Het weder opbouwen van de tabernakel van David. Dat is hetzelfde als het weder oprichten van alle dingen waarvan gesproken is door de profeten van alle eeuwen. Maar dat is na deze, na de roeping van de gemeente. Dus na deze zal ik wederkeren. Dus na onze tegenwoordige bedeling vindt de wederkomst van Christus plaats. En zal hij wederopbouwen de tabernakel van David die vervallen is. En hetgeen daarvan verbroken is wederopbouwen. Staat er dus weer wederopbouwen. Dus toch duidelijk hoe het herhaald wordt. En dan nog een keer. Namelijk ik zal dezelfde wederoprichten. Dezelfde uitdrukking dus als uit Handelingen 3. Het wederoprichten van het koninkrijk uit Handelingen 1. Het wederoprichten van alle dingen uit Handelingen 3. Het wederoprichten van dus de tabernakel van David die verbroken was. Eigenaardig staat er trouwens, hetgeen daarvan verbroken is. Het veronderstelt dat het toch iets is wat niet verbroken was. En dat klopt natuurlijk ook. Want in onze dagen is het toch iets van het huis van David over. Alleen die Heer is niet hier, maar in de hemel en zo. Hier op aarde is het verbroken. Maar dat zal hersteld worden. Opdat de overblijvende mensen, dat wil zeggen dat wat overblijft, dan heb je die leer van het overblijfsel weer, hè? Opdat de overblijvende mensen, in de toekomst uiteraard, de Heer zoeken en al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heer die dit alles doet. En dan heb je het hele volgorde van het verhaal. Je vindt dan eerst de roeping van de gemeente in vers 14. En daarna in vers 15, 16 en 17 de roeping van Israël en de volkeren. Heb je dat? Eerst de gemeente, dan Israël en dan de volkeren. Ik zeg dat met opzet, omdat de belofte aan Abraham over zijn zaad en over de heidenen. Die belofte aan Abraham wordt wel eens toegepast op de gemeente. Wordt gezegd, als er staat in u zullen alle geslachten des aardes verzegeld worden, dan slaat het op de roeping van de gemeente. En dat is leuk gezegd, maar hier kan je dat niet doen, want hier staat het apart. Eerst, staat er toch bij, eerst. Eerst de heidenen. Dat wil zeggen, nee, dan zeg ik het verkeerd. Eerst een volk uit de heidenen, niet de heidenen, maar een volk uit de heidenen. Daarna uiteraard Israël, want het gaat om David en zijn troon. En daarna de overblijvende mensen, namelijk al de heidenen. Dat wil zeggen dat alle heidenen ooit deel zullen uitmaken van het koninkrijk. Dat is niet de gemeente uiteraard. De gemeente bestaat uit de selectie uit de heidenen. Dat staat toch in vers 14? Dat is een volk uit de heidenen. Als de gemeente compleet is, zijn er nog steeds heidenen die niet tot die gemeente horen. In ieder geval. Maar het einde van het verhaal hier is dat alle heidenen het koninkrijk zijn binnengegaan. Dat wil zeggen, alle levende heidenen, allen die overgebleven zijn dus. Omdat de ongelovige heidenen natuurlijk zijn weggenomen of omgekomen, geoordeeld zijn in de dagen van de grote verdrukking, de dagen van de zesde bedeling. Want de zoon des mensen zal uit zijn koninkrijk verwijderen, enzovoorts. Nou, daar heb je het hele verhaal. Een volk uit de heidenen in onze dagen, dat is eerst en daarna, of na deze, zegt vers 16, pas het herstel op aarde van de troon van David. Een troon die zijn heerschappij zal uitbreiden over al de overblijvende mensen, over al de heidenen namelijk. En er staat er nog zo fijntjes bij in vers 18, goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Met andere woorden, misschien was het ons niet bekend, maar God wel. En als je zijn woord dus nauwgezet doorzoekt, dan zal ongetwijfeld blijken ook daaruit dat al deze dingen daarin staan. Ook in het Oude Testament, want er staat er toch, hiermee stemmen overeen de profeten, of de woorden der profeten, enzovoorts. Dat is dan een verwijzing naar Amos. Ik ga er niet naartoe, want het wordt me dan te gecompliceerd en dan raak ik de draad van het verhaal kwijt. Maar het gaat erom dat we zien dat het koninkrijk eerst bestaat uit de gemeente, maar dat is een verborgen en geestelijk koninkrijk, waarna alsnog een geopenbaard en zichtbaar koninkrijk, los van de gemeente, op aarde zal worden opgericht. Dat vinden we natuurlijk nog wel vaker, want ik blader dan maar even verder naar, zal ik nou toch maar eens naar Romeinen 11 weer eens gaan. Goed, Romeinen 11 dan. Ja.
Bij het ontstaan van de gemeente eerst ook de Jood, de grote Jood werd toegevoegd.
Ja, ja. Ja, ook in het verborgen koninkrijk blijft de volgorde eerst de Jood en ook de Griek. Dat blijft de natuurlijke volgorde en ook in onze dagen is dat zo. De christelijke gemeente, om het maar eens zo te zeggen, bestond aanvankelijk in hoofdzaak uit Joden, Israëlieten dus. Maar binnen zeer korte tijd al lang niet meer hoor. En later draaide het zelfs om. Ik heb het u niet gelezen, maar ik meen dat in Handelingen 15 staat dat Petrus notabene beweert dat de Joden op dezelfde wijze moeten zalig worden als de heidenen. Dan zijn de rollen al aardig omgedraaid. Voor de hand ligt dat heidenen moeten zalig worden op dezelfde wijze als de Joden. Maar in Handelingen 15 zegt de apostel Petrus dat de Joden op dezelfde wijze moeten zalig worden als de heidenen. Dat is zo, dat staat Handelingen 15. Hè? Nou ja, goed. Wij gingen naar Romeinen 11. Waar de apostel zegt, ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zijt. Dat is een van de verborgenheden van het koninkrijk, dus waar we het nou over hebben. Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zijt. Opdat gij niet eigenwijs zijt. Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. En dan, totdat, daar gaan we weer, totdat. Wat komen we dat woordje vaak tegen, hè? Totdat de volheid der heiden zal ingegaan zijn. Dan beginnen we even vooraan. Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij. De verborgenheid is een onderdeel van de verborgenheden, een van de aspecten dus van de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En een van de aspecten van het verborgen koninkrijk is dat Israël daar als volk geen deel aan heeft, maar in tegendeel verhard is geworden. Ja, als volk. En de verharding van Israël op zich is eigenlijk helemaal geen verborgenheid, omdat het letterlijk en uitgebreid in het Oude Testament werd aangehaald. En we hebben het ook al gelezen, omdat het werd aangehaald in Matthäus 13 bijvoorbeeld. Maak het hart, deze volks, vet enzovoorts. Dus Israël zou verhard worden. Dat is geen verborgenheid aan zich. Maar een van de dingen die wij moeten leren daarbij is dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Wel, het Oude Testament zegt over Israël. Het Nieuwe Testament zegt, denk erom, het is een deel van Israël. Dat is niet strijdig met elkaar, om de eenvoudige reden dat onder Israël verstaan moet worden het volk als volk in zijn geheel. En als hier staat, het is een deel van Israël, dan betekent dat in het volk, wanneer we namelijk de leden van het volk één voor één zouden bekijken, dan zal blijken dat er toch Israëlieten zijn die niet verhard zijn. Dat kan niet anders, want het blijkt namelijk dat er ook Joden zijn die tot geloof zijn gekomen en de Heer Jezus hebben aanvaard. Dat is een gedachte die aan het begin van dit hoofdstuk ook ontwikkeld wordt. Als de apostel zegt, heeft God zijn volk verstoten? Nee, dat bestaat niet, want ik ben een Jood en God heeft mij niet verstoten. Dat is de korte versie, want hij is ook wat langer nog. Er staat nog veel meer natuurlijk, maar u weet het, we houden het nou even bij de korte versie. Hè? In ieder geval, De verborgenheid is dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, zodat een ander deel van Israël wel degelijk gelooft. En het is dus niet verhard. Maar in ieder geval, die verharding is dan over Israël als volk gekomen, hoe lang? Kijk, het verhaal dat Israël terzijde gesteld is en dat de gemeente ervoor in de plaats is en dat dat het eind is van het verhaal, dat daarna niks meer komt, dat kan niet, want hier staat totdat de verharding is voor een deel over Israël gekomen. Want er komt een tijd dat Israël niet meer verhard is en als het niet meer verhard is, gelooft het dus. Ze komt de tijd dat Israël als volk tot bekering zou komen. Wel, als er geen ruimte zou zijn voor Israël als volk, omdat de gemeente die plaats heeft ingenomen, dan betekent dit niks. Is het ook een volkomen, eigenlijk onzinnige opmerking, omdat het nergens meer inpast. Dat is ook het probleem geweest, in hoge mate het probleem geweest, toen de staat Israël werd opgericht. Want toen werd het wat moeilijk in de traditionele theologie. Althans in wat in Nederland traditioneel is. Daar wordt over het algemeen gezegd dat voor Israël geen plaats meer is. En het afwezig zijn van een Joodse staat werd gebruikt zelfs als argument voor de juistheid van deze redenering. Zegt, zie je wel, er is geen Joodse staat, er is alleen nog een kerkelijke staat. Of een kerk. Hè?
En dan, de kerk als het. Dus ik heb nou de tijd van de reformatie, de statenverklaringen. Ja. Die hebben bij deze, dan krijgen we gewoon met de kanttekeningen van de statenverklaring, hoe de, zij deze tekst uitgelegd gelegen hebben. Precies, en dat is wat jij erin daar.
Ik was er nog niet meer aan het.
Nee, dus vaak wordt er gedacht over, alsof de kerk dus al gezegd heeft, kijk, het stopt ermee, is er ook afgedaan naar punten uit. Nou, dat is beslist een misverstand.
Ja, maar als we over deze dingen praten, wordt het altijd moeilijk, omdat wij moeten generaliseren. Of we moeten een paar jaar kerkgeschiedenis met elkaar gaan bestuderen. Dus dan noemen we namen en data. En titels van boeken of preken of wat ik weet ik veel. Maar dat gaat niet, dus je moet generaliseren. En in ieder geval is het zo dat jij struikelt hierover. Of struikelt jij, jij maakt even een opmerking. Veruit de meeste kerkelijke mensen zullen zo'n opmerking helemaal niet maken, om de eenvoudige reden dat zij precies denken wat ik nu naar voren bracht. Namelijk dat de kerk in de plaats is gekomen van Israël en daar blijft het bij, zo zal het ook altijd zijn. Ja, dat er ook boeken zijn waarin het wat anders staat, dat kan wel zo zijn, maar het doet aan die algemene gedachte dus niks aan. Nou, daar zit het probleem. Daar zit het probleem. Men heeft dus ontwikkeld een theologie na Auschwitz. Hè? Dat noemen we de titel van een boek dus, hè. Dus na Auschwitz moest de theologie veranderd worden. Dat kon ook moeilijk anders, want na Auschwitz waren er zoveel dingen veranderd. Al was het maar de oprichting van de Joodse staat. Want die theologie na Auschwitz is niet zozeer na Auschwitz, maar het is veel meer na de oprichting van de Joodse staat. Want nou kun je moeilijk meer zeggen dat er in de schepping geen plaats meer is voor een Joodse staat. Want die is er wel. Op wonderlijke wijze. Want het is toch, ik wil niet zeggen dat het een godswonder is zoals men dat zegt, want dat is het niet. Maar het is op zijn minst toch wonderbaarlijk. We vragen ons af hoe het menselijk geredeneerd mogelijk is dat zoiets kan. Je kunt ook wel tot ontdekking komen dat daar dus hele andere machten achter zitten. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat om, men had geen plaats voor Israël en men heeft de plaats van Israël bezet. In bezit genomen. Dat wil zeggen, men heeft de kijk ervoor in de plaats gezet. Als we nou toch hebben over de statenvertaling en de kanttekeningen erbij, dan weet ik niet hoe het zit met de koppen die ook een rol spelen boven de diverse pericopen. Maar dan moet je voor de aardigheid de psalmen eens doorlezen. Hè? En als daarin zegeningen genoemd worden, zijn het de zegeningen van Gods kerk, want we staan er dan boven. Het is erboven gezet. En als het vervloekingen zijn, dan zijn het vervloekingen die uitgesproken worden over Israël, want er staat het dan ook boven. Ja, ik bedoel het niet humoristisch, maar zo is het wel. Dat is bijzonder selectief. Dat is in diezelfde statenvertaling natuurlijk. Goed, nou, laat maar zitten. Maar dan ga ik terug even naar vers 25. Want dan zullen we zien dat de uitleg die ik eraan geef toch niet zo traditioneel is als misschien gedacht wordt. Want er staat dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Hoe lang blijft Israël verhard? Nou ja, tot het tot geloof komt. Of niet? Hoe lang blijft het hart van Israël bedekt? Nou, ik weet niet of je het merkt, maar nou stap ik van Romeinen 11 even over naar 2 Korinthe 3. Hoe lang blijft de bedekking over hun aangezicht? Ja, als ze Mozes lezen, ligt de bedekking over haar aangezicht. Wanneer wordt de bedekking weggenomen? Als het tot de Heere bekeerd zal zijn, dat staat er. Want Christus neemt de bedekking weg. Christus neemt de verharding weg. Als men komt tot de zoon van David en roept, ontferm je over ons, want men citeert uit Hosea, Rugama, zoon Davids, gij zoon Davids, ontferm je over ons, dan blijkt die Heer de schellen van de ogen te nemen. En dan blijkt de verharding van het hart te zijn weggenomen en meer van dat soort dingen. Als het tot de Heer komt. Wanneer komt het dan tot de Heer? Want dat is dan dezelfde vraag. Wanneer gaat de verharding weg? Wanneer komt het tot de Heer? Daar staat hier. Natuurlijk staat het hier. Er staat dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Waarna de vraag is, wat is de volheid der heidenen? Niet wat zijn heidenen, dat is een misverstand. Hè? De vraag is, wat is de volheid der heidenen? En waar gaat dat dan in? Nou, dat is heel eenvoudig. Want dan gaan we even terug in Romeinen 11 naar de vers 12. Waarover Israël gesproken wordt en daar staat. En indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen. En er wordt dus gesproken over hun ongeloof. Hoeveel te meer hun valheid. En het gaat om de vermindering van Israël. Het gaat om de val van Israël. En daarna wordt gesproken over de volheid van Israël. Wel, hun vermindering en hun val is uiteraard hun verwerping van de Messias en dus hun ongeloof. Wat is dan hun volheid? Hun bekering. Ja, hun volheid, de volheid van Israël is gewoon het bekeerde Israël. Het is volgemaakt met het woord, in het hart enzovoorts. Goed, als de volheid van Israël in vers 12 dus gewoon is een bekeerd Israël, wat is dan de volheid der heidenen in vers 25? Er zijn dat bekeerde heidenen, gelovige heidenen, die er zijn voordat Israël bekeerd wordt. Dus gaat het over die lui uit Handelingen 15, namelijk het volk voor zijn naam uit de heidenen. En dus gaat het over de gemeente. Met andere woorden, de term volheid der heidenen is gewoon de aanduiding van de gelovige heidenen in onze bedeling en dus is het de gemeente. Volgende vraag, waar gaan die dan in? Nou, dat weten we al lang. In de hemel zelf, hier wordt dus gesproken over de opname van de gemeente. Die pas later, maar in andere brieven uitgebreider besproken wordt. Maar niettemin is het volkomen juist. Als de gemeente is opgenomen, als de volheid der heidenen is ingegaan in het koninkrijk en in de beloofde erfenis, ook lichamelijk, want daar gaat het natuurlijk om, dan pas of daarna zal de bedekking van Israël of de verharding van Israël worden weggenomen. Het is dus precies hetzelfde verhaal als in de Handelingen 15. Eerst een volk uit de heidenen en dat volk zal ingaan en daarna pas het herstel van Israël. En ik dacht niet dat de opname van de gemeente behoort tot een traditionele verklaring van dit schriftgedeelte. Hè? Dat heb ik zelfs niet geleerd vroeger, dat dit spreekt over de opname van de gemeente.
Ingaan
van de volheid der heidenen, dat de opname is van de gemeente.
Daar waaronder bestaan wij in zijn dienst terecht, die de trokheid uit de duisternis. Tot het
koninkrijk. Nee, maar dat is al gebeurd. Dat is in de voorgaande, in ieder geval de eerste.
Maar de heidenen zijn er nog niet ingegaan. Dat is dagelijks mensen gaan
beginnen
dat
het
koninkrijk.
Ja, maar daar kom je niet meer uit, want dan gaan Israëlieten ook in. Dan klopt het dus sowieso niet. Nee, want dan zou het betekenen dat eerst al de heidenen tot geloof zouden moeten gekomen zijn en het koninkrijk binnengaan. Nee, het volgt niet het volle getal, dat gaat natuurlijk niet. Dat is een beperking. De heidenen eerst allemaal, want dat staat er dan, en daarna al de joden pas. Dan moeten ze op hun beurt wachten. Er kon wel eens wezen dat ze er nooit aan de beurt komen, vrees ik. En bovendien zou ik niet weten welke dag men daar dan voor aan zou moeten wijzen. Of alles op dezelfde dag. Dat begrijp ik dus niet. Nee, het gaat om de opname van de gemeente. Die immers een hemelse roeping deelachtig geworden is. Waarna, als dat gebeurd is, als die gemeente dus weg is van de aarde, uiteraard alsnog het geopenbaarde koninkrijk tot stand zal komen via het oprichten van de vervallen troon van David. Nou, dit soort dingen vinden we natuurlijk nog een paar keer terug in de schrift. En ik ben geneigd voor de aardigheid nou maar weer eens te verwijzen naar de typologie. Niet dat dat moet, maar dat lijkt me wel aardig. En dan ga ik even zo even ergens doorheen. Zo even in een paar minuten met de losse hand, hè? Dan hebben wij het natuurlijk al gehad over Peres en Zera. Pas op, ik ga mijn krijtjes gooien, hoor. We hebben het al gehad over Peres en Zera uit Genesis 38, waaruit Juda de erfgenaam van de troon geboren zou moeten worden, uiteraard. Maar wat wordt er geboren? Eerst Zera, want die steekt het handje uit. Maar om een of andere merkwaardige, verborgen reden gaat het handje weer terug. Hè? En dan wordt, hoewel Zera als eerste zou verschijnen en hoewel er gezegd wordt deze is het eerste, gaat er een touwtje omheen, strikje erom enzovoort. Maar in ieder geval gaat het ingewikkeld. En daarna wordt alsnog Peres geboren en daarna alsnog Zera. Niet Zera sterft of weer Zera verdwijnt of Zera wordt vervangen. Zoals bijvoorbeeld Abel stierf en vervangen werd door Seth. Zo'n verhaal kennen we ook in de Bijbel. Dat had het dus ook kunnen zijn. Maar zo zit het niet. Niet Israël verdwijnt en de gemeente komt ervoor in de plaats of iets dergelijks. Nee, integendeel. Voor Zera was het bestemd. Hij was de eerste. Hij was degene die zich het eerste toonde. Maar niettemin werd eerst Peres geboren. En daarna Zera, waarbij Peres betekent, het woord zegt het al, een bres, een breuk dus. En dat betekent een onderbreking. Niet afbreken en nou is het afgelopen, nou wordt Israël afgebroken of verstoten of veranderd of wat dan ook. Nee, want de Heere zou een afgebroken zaak doen op aarde. Hij zou het verbond toch weer gedenken en er zal alsnog uitvoering aan gegeven worden. En dus komt alsnog Zera. Want Zera houdt verband met de kroon. Dat kunt u toch niet lezen van op die afstand. Maar Zera is een woord dat verband houdt met de kroon. En Peres is een breuk. Dat wil zeggen dat de kroon aanvankelijk verschijnt. Maar ook weer verdwijnt. Zoals men spottend zegt, heden verschenen en verdwenen. Nooit bij de notaris geweest. Goed, heden verschenen en verdwenen. Dus dat was dus de kroon, ging even voorbij, het evangelie van het koninkrijk werd gepredikt aan Israël, het handje kwam uit, de Heer had zijn hand uitgestrekt, maar het volk was tegenstrevig en de hand ging dus terug, gemerkt en wel, met een teken eraan, duidelijker kan ik het niet zeggen, anders klopt het niet meer, maar met een teken eraan, waaraan men hem kon herkennen, dat is toch duidelijk, neem ik aan wat ik nou zeg, hè? Of het nou een litteken of een koortje is, dat maakt niks, het is een teken, zo goed. Nou, daarna kwam dus Peres, en dat betekent een onderbreking. Niet een verandering, niet een ander soort kroon, helemaal niet. Het was een onderbreking. Dat belooft meteen al, Zera komt alsnog. Hij was daar, hij was aangekomen, we hebben zijn hand trouwens gezien. Hij zal beslist komen, hij moet wel komen. En inderdaad, zo ging het ook. Peres werd geboren, maar na de onderbreking werd de breuk als het ware geheeld. Maar dat staat in de profetieën. Ik zal uw breuken helen, uw reten vertuinen. Niet lachen, boskopers. Ik zal uw reten vertuinen. Dat betekent uw breuken heel maken. De onderbreking zal weer gesloten worden. De geschiedenis zou verder gaan waar hij gebleven was. Want de afgesneden zaak zou inderdaad alsnog volvoerd worden. Want de Heer vertraagt de belofte niet, zegt Petrus. Maar er is wel sprake van uitstel. Maar er komt een tijd, Openbaring 10, er komt een tijd dat er geen uitstel meer zal zijn en dat inderdaad alsnog de kroon Zera zou verschijnen. Goed, het is typologie, maar vertel maar eens wat het anders betekent dan. Goed, een andere keer, want daar hebben we nou geen tijd voor natuurlijk. Dus dan gaan we weer even verder. Dan hebben we nog, die hele mooie, even kijken of ze de wind was. Ja, die meneer van P. Almoni, hè? Van Plony Almoni, ik heb een verhaal gehoord, het is erg mooi. Maar dat vraagt u maar eens aan hem. Over Plony Almoni, de broer van Boas. Ik zoek het niet met u op, want daar heb ik allemaal geen tijd voor. Maar in Rut gaat het om de lossing van Rut en dus de lossing van uw volk en mijn volk. En dus de lossing van Israël. En toen daar een losser was, toen zei de losser, dat was Boas, de komende sterke man, betekent zijn naam, en dus een type van de Messias. Toen zei Boas, ja, ik wil wel lossen, maar dat kan eigenlijk niet, want ik ben niet de eerste. Er is eerst een andere losser, wiens naam niet genoemd wordt, en die wordt aangeduid in de vertaling als zulk een. En het is de vertaling van deze merkwaardige naam, of merkwaardige woord, Plony Almoni, waarbij Plony betekent mijn scheiding, kijk even, mijn breuk, mijn scheiding. En Almoni betekent mijn zwijgen. ofwel mijn doofheid. Maar dat betekent dat er geen woord is. Nou, daar heb je de hele verborgenheid in uitgedrukt. Een scheiding, God heeft zich teruggetrokken, God heeft zich verborgen, hij zwijgt, hij spreekt niet en de heilshistorie is onderbroken. De woorden betekenen samen gewoon, zulk een, hij is er niet, we weten niet wie hij is, enzovoorts. Maar Boaz zegt, maar dat is de losser, hij zou moeten lossen. En toen werd hij opgeroepen, kom eens even hier, hey, zulk een, zo wordt hij aangesproken, zulk een, kom eens even hier, lossen. En dan zegt hij, ja, dat wil ik wel doen. Maar toen worden gezegd, maar dan moet je ook deze vrouw, oftewel dit volk, nemen. En daarmee in een verbondsrelatie treden, mee trouwen en dat soort dingen meer. En toen zei Ploni Almoni, hij zegt, maar dat kan niet, want ik heb al een erfenis. En die raak ik dan daardoor kwijt. Dat verdraagt elkaar niet. Ik heb al een erfenis en die andere kan er niet bij. Nou is de vraag. Wie is die losser en wat is zijn erfenis? En het antwoord is, dat is verborgen. En dat is het antwoord. Dat is dus de geest, zo u wilt, maar ik bedoel natuurlijk de geest van Christus. De Christus die zich verbergt, de losser die zich niet laat zien, die zich verborgen houdt. En zijn erfenis is uiteraard de gemeente. En zolang deze gemeente verzameld wordt uit de heidenen, wordt Israël niet verzameld. Want dat is een hele andere zaak, een hele andere aangelegenheid. Eén zou strijdig zijn met het andere. Als er nu sprake is van een verborgen koninkrijk, kan God zich niet tegelijkertijd bezighouden met een geopenbaard koninkrijk. En dan kunnen wij niet zingen, het hoofd omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet. Want dan zou het hier beneden wel zijn. En dan zingen we niet, wij trekken naar Sion, het heerlijke hemelse Sion, want het is helemaal niet hemels, dat kun je gewoon op de kaart aanwijzen, daar ligt het. En ga maar eens kijken, hemels is het zeker niet. Hè, Frans? Nou, maar dat even terzijde. Dus, we krijgen eerst de P, Almoni, P Almoni, van PRS komt dat natuurlijk, hè. Nou ja, Ploni Almoni en daarna pas Boaz. En Boaz is dan de losser van Israël. Zodat u ziet dat alsnog Israël gelost wordt. Nou, dat is ook een aardig verhaal. Een ander beeld heb ik al aangehaald. Dat was dat van David, die tot koning gezalfd werd, maar met het hele spul zat in Adullam. En onderweg trouwens naar Adullam, daarover afgaande, zat zijn hele verzameling onderdanen. Waar zaten die ook alweer? Op dat stukje land, op die erfenis van Ploni Almoni, want dat staat er allemaal precies zo hoor, in 1 Samuel 21. Dat klopt precies. Voordat het koninkrijk geopenbaard wordt, krijgt men te maken met deze Ploni Almoni. En Ploni Almoni heeft iets te maken met David en zijn bende, zou ik bijna zeggen. Hè? Zijn kudde, vooruit, David en zijn kudde, die uiteindelijk op terecht komt in Adullam. En pas daarna komen zij in Jeruzalem. Daarna. Nou, zo kennen we er nog een paar. Want het waren ooit 10 discipelen. Die de Heer ontmoetten. En hem zagen. En in hem geloofden. En je had ook eens een keer 10 melaatsen. Dat weet u toch. Het hangt samen met 10 stammen van Israël. En dus spreekt het over de gemeente. Maar dan moet u even eruit knippen weer. Hè? Dat hoort er even niet bij. Maar goed, er waren dus 10 discipelen. In de opperzaal. Want Judas was er niet bij. En daarna was er nog Thomas, maar die was er ook niet bij. Toch? Er waren 10 discipelen die tot geloof kwamen, dat is het beeld van de gemeente. Maar een week later, dus met uitstel of onderbreking van een week, kwam de Heer daar weer. Toen was Thomas er ook en toen zag hij ook de Heer enzovoort. Precies dezelfde wijze overigens, maar gewoon later. En het is duidelijk dat de Heer toen zegt, en vele eerste zullen de laatste zijn en vele laatste de eerste. Want die 10 discipelen zijn een beeld van de gemeente. En Thomas natuurlijk in zijn bekering is een type van Israël later. Ja, exact ook een week later. Dat is precies de 70ste week van Daniel, die week. Typologisch althans, daar gaat het nou maar even om. Maar je vindt daar dus hetzelfde verhaal. En wat dacht u van, want ik noem nou even allemaal bekende dingen, hè. Wat dacht u van Israël, wat uit de woestijn kwam en door Jezus, ik bedoel dus door Jozua, gebracht zou worden in het beloofde land en dus de Jordaan zou overtrekken, want het koninkrijk zou daar aan de andere kant liggen uiteraard. En toen zouden ze gaan, maar toen moest de ark moest altijd voorop, de ark des verbonds moest altijd voorop, bij elke verplaatsing van Israël. En de ark ging voorop, maar toen zei de Heer, maar denk erom niet te dichter achter, want er is nog een weg die je moet leren, een weg die je gaan zult, en die weg die duurt 2000 el. En pas daarna kom je op de plaats van bestemming. Zodat eerst de ark de Jordaan inging, en toen een hele poos niks, 2000 jaar lang. En dan hebben we het over de verborgenheid dus uiteraard, en de roeping van de gemeente, het verborgen koninkrijk. En pas na die 2000 ging Israël alsnog. Het was niet in plaats van of zoiets, nee. We gingen alsnog met vertraging, gingen alsnog het beloofde land binnen. En ik ben nog lang niet klaar hoor, want zo kan ik doorgaan tot de dag van de revolutie aan toe. Toen hadden we de bloedvloeiende vrouw. De vrouw, dat kent u toch? Ja, maar het was toch eerst het dochtertje van Jairus. Want daar werd de Heer bijgeroepen. Ik schrijf het opzet even boven de namen van Zera, Peres en Zera. Eerst het dochtertje van Jairus. De Heer werd geroepen bij de dochtertje van de overste van de synagoge en van het komende licht, van het Jehovah licht is. Want dat betekent die naam Jairus zo ongeveer. En dan zou de Heer daar naartoe. Maar onderweg wordt hij opgehouden door een bloedvloeiende vrouw die genezen wordt. Een beeld van dat het evangelie aan de heidenen gezond is. Het gaat via de slip van zijn kleed. Dat is diezelfde slip van zijn kleed die ze ooit afgesneden hadden bij Saul. Maar daar gaat het nou niet over. Hè? Want het komt toch wel wat vaker in de Bijbel voor dat verhaal. Hè? Nou, en eerst wordt die vrouw genezen. En, als die, en daarna wordt alsnog het dochtertje van Jairus genezen. En de vrouw was 12 jaar ziek. En het dochtertje van Jairus was 12 jaar. Dat wil zeggen, al die tijd dat het dochtertje van Jairus daar was, was de vrouw onvruchtbaar, want zo is dat. En zolang God handelde met Israël, dat is het dochtertje van Jairus, waren de heidenen onvruchtbaar. Maar op het moment dat het dochtertje sterft, en op het moment dat Israël dus stierf, of tezijde gezet wordt, of hoe je dat maar zegt, struikelde of viel, hoe dat maar heet, hè? Of verminderd werd uit Romeinen 11. Op dat moment werd de vrouw genezen en werd vruchtbaar. En daarna werd alsnog het dochtertje van Jairus genezen. Dus niet eind van vrouw, daarna alsnog. Nou, dat is zo'n beetje de geschiedenis. Dan hebben we nog natuurlijk andere delen, andere dingen in de geschiedenis. We hebben bijvoorbeeld in Openbaring 12 de geboorte uit de vrouw van een mannelijke zoon. En die mannelijke zoon is ongetwijfeld de gemeente. Maar daarna wordt er wel gesproken over de overigen van haar zaad. Wat is het dan nog meer? Wat komt er dan nog na de gemeente? Israël uiteraard. En daar gaat het verhaal dus mee verder. Nou, zo kunnen we doorgaan. In 2 Thessalonicenzen 2 vinden we sprake van iemand die de komende machthebber, de komende wereldheerser, wederhoudt. Maar die wederhouder zal worden weggenomen uit het midden en dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Er komt daarna dus toch wat anders. En dat is niet op de jongste dag, want op de jongste dag wordt niet de ongerechtige geopenbaard, maar wordt de ongerechtige weggedaan. Dus krijgen we eerst deze tegenwoordige bedeling, waarin de hemel de Heer Jezus moet ontvangen, en waarin de hemel ook nog meerdere zal ontvangen, samen met de Heer. Maar daarna zal alsnog sprake zijn van de openbaring van het koninkrijk. Het herstel. Van de vervallen hut van David hier op aarde. Want de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen. En om het dan maar te beëindigen met een uitspraak uit de Hebreeënbrief. Ook zomaar weer even uit het hoofd. De Hebreeënbrief spreekt over Christus als koning en hogepriester zitten aan de rechterhand Gods. En dan staat er dat hij ten andere malen, hetzelfde Hebreeënbrief, ten andere malen zal gezien worden door degene die hem verwachten. En wel tot zaligheid. Dat is ook niet de jongste dag uiteraard, want dan zal men naar hem toe gaan. Maar in tegendeel, hij zal verschijnen hier op aarde om niet alleen hoge priester te zijn, maar ook nog eens een keer koning. Want als hij hoge priester en koning is, dan betekent het ook dat het koningschap in de toekomst alsnog vertoond zou moeten worden. Nou, en er zijn nog veel meer uitspraken, maar het is nou inderdaad de hoogste tijd, hè?